Duisternis en licht. Twee begrippen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Waar wij in de praktijk gewoonlijk niet van houden, omdat het overeenkomt met zwart-wit. En u weet, dat is langzamerhand is dat verboden. Want wij houden van grijs tinten tegenwoordig. Onder het motto, we moeten over de dingen toch enigszins genuanceerd denken. En zwart-wit, ja, dat is zo definitief. Net als links en rechts en zo. Wij houden meer van een gulden middenweg die we tot goud verklaard hebben in de praktijk. Ten onrechte denk ik dikwijls. Maar ik wil ter introductie u dan toch eerst even een schriftgedeelte voorhouden uit Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1. Ja, ik struikel altijd over die opschriften die boven die pericopen staan. Hè. Ik weet niet wat het is, het zal wel aan mij liggen. Maar. Het vlees geworden woord, dat staat er boven in mijn Bijbel. En daar gaat het ongeveer ook wel over. Maar ik vraag me altijd af of men eigenlijk het gedeelte wel begrepen heeft. Er staat in Johannes 1, vers 1, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht en ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit hun bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En Johannes sluit het een en ander af met dit was in de beginnen bij God. Zo begon het vers, zo eindigt het vers. Daarmee is het vers in zichzelf compleet. En wat de man zegt en op al die zijlijnen die men uitgedacht heeft, ga ik helemaal niet op in. Maar wat er feitelijk staat, is dat God spreekt. Dat is wat hij doet. En terwijl ik dat zeg, denk ik, ja, dan moet ik er toch op ingaan. Want de algemene gedachte is dat God niet spreekt, dat hij zich niet laat zien, dat wij niets van hem weten, of zoals de theoloog zei, bij zijn naam kwijt, gelukkig, die zei, ja, God, daar weten wij eigenlijk niks van. En toen dacht ik, ga je schoolgeld terughalen? Heb jij nou 6 jaar theologie gestudeerd en daarvoor nog 6 jaar op het gymnasium gezeten? Want men schijnt op school te zitten, om een of andere reden. Maar doe maar weer. want van God weten wij eigenlijk niks. Waarbij de man dus volledig ontgaan was. Hoe zeg je dat netter? En minder beledigend. Waarbij het de man dus volkomen ontgaan was. Want hier staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat wil zeggen, God spreekt. Dat is wat hij doet. Als hij wat doet, spreekt hij. Ik bedoel, wij weten allemaal, God heeft de 7 dagen hemel en aarde gemaakt. Ik zei niet geschapen, hè. Ik zeg, God heeft in 7 dagen hemel en aarde gemaakt. En het eerste wat ervan gezegd wordt is, en God zeide. En het tweede, en het derde, en het vierde, en het tiende ook nog. En God zeide. En hoe dat werkt, weet ik niet. Dat wordt ook nergens uitgelegd. Daar zijn we erg in geïnteresseerd, want wij zeggen ook wel eens wat, maar meestal gebeurt er dan niks, hè. Ik bedoel, je roept sesam, open nu. Maar het helpt niks als je niet een sleuteltje bij de hand hebt. Nou, enzovoorts. Maar God spreekt, dat is wat hij doet. En het eerste wat trouwens van hem gezegd wordt in Genesis 1 is... Hij zei wat? En wat zei hij ook alweer? Hij zei, daar zij licht. Geweldige uitspraak. Waarom ook niet? Als er alleen had gestaan en God zeide, of hij sprak, dan had er nog steeds hetzelfde gestaan. Want als God spreekt, ook als een ander spreekt trouwens, maar als God spreekt, maakt hij zich bekend. Openbaart hij zich. En Efeze 5 zegt, al wat openbaar maakt, is licht. En andersom, licht maakt openbaar. Er staat ook een paar keer in de Bijbel dat de dingen door het licht geopenbaard worden. Dat wil zeggen bestraft worden, staat er dan soms. En de dag zal het verklaren, met een ander woord voor licht. En zo verder. En als God spreekt, dan verschijnt daar... schijnt daar licht. Logischerwijze. En dat is wat Johannes hier samenvat. Die zegt, in het begin was het woord. En wij dachten, in het begin was toch God. Want dat staat ook in Genesis 1, vers 1. In de volgorde van de woorden in onze Bijbels raakt dat een beetje zoek. Dat ligt aan onze Nederlandse taal. Maar lees je het Engels, dan staat er in the beginning God. Dat wil zeggen, in het begin vind je God. Hier staat, in het begin is het woord. En Johannes corrigeert het, licht er toe en zegt, en het woord was bij God. Zo dichtbij dat je kunt zeggen, het woord was God. En andersom, God is woord. En hij sluit het af. Wat hij dus gewoon zegt hier, is precies hetzelfde als wat hij schrijft in 1 Johannes 1, vers 1. 1 Johannes 1, vers 1. Hetgeen wij van den beginnen gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Wat er feitelijk staat, is dat God van den beginnen, dat wil zeggen vanaf Genesis 1, gesproken heeft. In oud-testamentische tijd. Dat kunnen wij slecht controleren. Want ja, wij leven nou eenmaal enige duizenden jaren later. Maar daarom wordt het ons medegedeeld. Ik ben er ook stellig van overtuigd dat God heel wat meer gesproken heeft dan dat er in de Bijbel is vastgelegd. Ik ben van mening dat wij in de Bijbel slechts een korte samenvatting vinden van het een en ander. En dat het tot doel heeft om ons in onze dagen te onderwijzen in Gods werk, in het verleden en in de beloften die hij in het verleden gedaan heeft met betrekking tot vandaag en vooral ook nog de toekomst. Maar dat God meer gesproken heeft dan opgeschreven is, ja, dat geeft de Bijbel zelf ook aan. De Bijbel zelf verwijst naar boeken die wij ook inderdaad in onze dagen niet hebben. Zie? En de Bijbel, het Nieuwe Testament met name, noemt gegevens, historische feiten, die daarmee gelegitimeerd en geautoriseerd worden van Gods wegen, maar historische feiten die wij in het Oude Testament niet concreet vermeld vinden. Zal ik eens een leuke noemen? Voor de aardigheid. In het Nieuwe Testament, in 1 Korinther 10, ik laat me wat te binnenvallen. In 1 Korinther 10 staat dat Israël gedronken heeft uit de geestelijke steenrots die volgde in de woestijn. Ik denk niet dat u daar wat mee kunt. De geestelijke steenrots die volgde, volgde waarop? Of zoiets. Want in de Bijbel vinden we daar verder niks over. Maar buiten de Bijbel om, in andere geschriften, ik meen ook bij Flavius Josephus, wordt inderdaad vermeld dat die steen, die rotssteen waaruit het water kwam ooit, nadat die geslagen was, weet u nog, dat die steen Israël volgde. Hoe? Vermeldt het verhaal niet. Maar dat die met hen meetrok op zijn minst in de woestijn. Of dat op eigen kracht was of dat ze hem dragen moesten, dat wil ik ook afwezen. Maar niettemin, het wordt vermeld en het wordt in het Nieuwe Testament inderdaad gezegd dat het zo was. En in de kinderbijbel heb ik ooit wel eens gelezen dat toen de Israëlieten uit Egypteland optogen, toen zei de Heer tegen hen, nee, niet de weg van de Filistijnen, je moet hier rechtsaf, je moet de Wadi Water, dat staat niet in de Bijbel, maar er staat wel, nee, je moet die kant op, de richting van de Schelfzee, in de richting van Nuweiba, maar dat was het toen nog niet, hè. En dan lees je, heb ik echt gelezen, of het in de kinderbijbel was, of het misschien ook wel bij Baarslag, Bijbelse geschiedenis, ook standaard werd, dat weet ik niet. Maar dan lees je dat de Egyptenaren van over de bergen die de Israëlieten zagen gaan en dachten van ja, laat ze maar doorlopen, want ze kunnen niet meer terug. Wij houden ze tegen en ze kunnen niet links en ze kunnen niet rechts, want het zijn bergen en daar liggen wij. Daar houden wij ze tegen. Maar het staat in heel de Bijbel niet dat het zo was. Maar als je de locatie gaat kijken, begrijp je inderdaad dat het zo past. Ja. En dat het wel zo gebeurd zal zijn. Maar waar komt het vandaan? Ja, daar heb je het weer niet uit de Bijbel, maar wel uit Flavius Josephus. Maar hoe wist hij het? Het moet toch op een of andere wijze overgeleverd zijn. En ik bedoel maar te zeggen dat er heel wat meer is dan alleen wat in de Bijbel staat. Niet om afbreuk te doen aan de Bijbel, maar simpelweg, ik weet, ik ken broeders die hebben hier tegen geprotesteerd, tegen wat ik nu zeg, schiet me ineens te binnen. Maar ik probeer alleen maar te zeggen, in het bijzijn van enige niet onbekende journalisten, dat als je een verslag maakt van een bepaalde gebeurtenis, dan heb je echt niet alle details vermeld. Daar is een goede reden voor. Het is onmogelijk. En de volgende reden is, het doet er ook niet toe. Heb je dat? Het is altijd een selectie. Het is maar wat je vertellen wilt. En de hoofdzaken vinden wij in de Bijbel. Soms ook inderdaad details, maar die worden naar Bijbelse maatstaven dan toch als hoofdzaken beschouwd. Al beschouwen wij ze als bijzaken. Maar niettemin zijn de hoofdzaken die in de Bijbel vermeld worden, die lijnen kunnen we uitdrukkelijk volgen en die zijn daardoor bewaard voor het nageslacht. En dat nageslacht wel, dat zijn wij inderdaad. Hebben jullie tot zover? Maar God heeft van de beginnen gesproken. Meer dan wij weten. Zo lezen we ook bij gelegenheid in de Bijbel dat een bepaalde profeet gezegd heeft, dubbele punt. En dan zoeken wij ons wild in het Oude Testament, maar kunnen dat niet vinden. Maar ja, er staat ook niet dat de profeet het geschreven heeft, er staat dat de profeet het gezegd heeft. Heb je dat? En wellicht is dat dan mondeling overgeleverd. Misschien is het ook schriftelijk overgeleverd, maar die schriften hebben wij dan niet en maken ook geen onderdeel uit van de Bijbel. Maar we moeten genoegen nemen met de uitspraak in het Nieuwe Testament dat een bepaalde profeet dit of dat gezegd heeft. En daaruit begrijpen wij dat wat wij in de Bijbel hebben inderdaad lang niet alles is van wat God ooit gesproken heeft. Maar voldoende is, want het is en blijft het woord van God, voldoende is voor ons ter lering. En ik bedoel niet dat we daarna niet ons op de hoogte zouden stellen van wat daar allemaal nog eventueel omheen hangt. Maar ik bedoel dat de Bijbel zelf de basis is voor onze kennis. Voor wat wij geleerd hebben, voor wat wij weten. En daar gaan we dus vanuit. En bij alles wat ons van oudsher is overgeleverd, is voor ons de Bijbel, het woord van God, de norm. En dat is wat Johannes zegt hier. God heeft van de beginnen gesproken. De Hebreeënbrief opent met God heeft voortijds, dat wil zeggen in oud-testamentische tijd, Hebreeën 1 vers 1, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Dat wil zeggen tot voorgaande generaties, uiteraard. In de praktijk is het zo dat men eventueel bereid is te accepteren dat God voortijds gesproken heeft. Maar bij op velerlei wijze haakt men af. Want op velerlei wijze, je kunt toch maar op één manier spreken. Nou, misschien op twee manieren, vervindingrijk zijn. Maar daar houdt het toch al gauw op. We hebben daar geen voorstelling meer bij. Maar God heeft op velerlei wijze gesproken. Dat wil zeggen, natuurlijk in klare taal. Gewoon zwart op wit. Zo van, dit zijn mijn geboden en indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zal ik u, enzovoort. Dat is klare taal. Klare taal is ook in de begin schiep God de hemel en de aarde. Om maar eens wat te noemen. Of indien gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En daarna denk ik, ja, in klare taal. Maar heel wat veronderstelde klare taal is in de praktijk beeldspraak. Dat wil zeggen, men gebruikt woorden in hun overdrachtelijke betekenis. Als men zegt, Heer, geef mij licht, dan is dat gewoonlijk niet omdat men zit in tiefen keller, of hoe is dat in Duits ook alweer? Kent u dat lied? In tiefen keller zit zich hier. Nou, ik zal proberen het niet voor te zingen. Maar dat is niet omdat men dan in een duister hok zit en Philips, weet u wel, Philips heeft de pijp aan maten gegeven. Ze maken geen gloeilampen meer, heb ik begrepen. Triest zeg. Maar toch maar weer. Dus men zit in het donker en zegt, Heer, geef mij licht. Maar dat gaat niet om fysiek licht dan. Dan bedoelt men toch licht in een overdrachtelijke betekenis. Of als er staat, Juda is een leeuw. Dan wil niet zeggen dat Juda zo nodig moet opgesloten worden in Ouwenhans. Of waar dan ook maar. Beeksbergen, noemt u maar op. Toch? Maar wat betekent het dan? Daar heeft men, en ik bedoel dus niet u, hè, maar denk ik, maar dan heeft men dan al grote moeite mee. Onder het motto, ja, dat is Joodse beeldspraak en daar begrijp je ook Joodse symboliek en daar kun je dus niks mee. Dat is het gemiddelde commentaar op het boek Openbaring immers. Het is Joodse symboliek, daar kunnen wij niks mee, dat is allemaal onduidelijk. En heb ik nog maar twee dingen genoemd. God heeft gesproken in klare taal, de andere is God spreekt in overdrachtelijke taal, in beelden. En dan zegt men, ja, daar kunnen wij al niks mee. Maar er staat niet, God heeft op twee verschillende wijzen gesproken. Er staat, God heeft op velelei wijzen gesproken. In nog veel meer dan dit alleen. Het was niet mijn bedoeling om daar nou eens een overzicht van te geven over hoe dat werkt. Het is mij trouwens eigenlijk ook een beetje te theoretisch. Maar niettemin erg interessant. Maar het punt is, God heeft op allerlei wijze gesproken. Van den beginnen. En de mens zegt, ja God, daar weten we niks van. En men gaat volkomen voorbij aan het feit dat in ieder geval God 4000 jaar lang in oud-testamentische tijd gesproken heeft. En een belangrijk deel, ik zei niet het grootste deel hoor. Ik zei een belangrijk deel daarvan hebben wij zwart op wit overgeleverd gekregen. God spreekt. Bovendien zouden wij uit dit schriftgedeelte uit Johannes 1 begrijpen dat woord nog wel wat meer is dan alleen het overdragen, het doorgeven van mededelingen. Er is heel wat meer dan dat. Dat is een onderschatting van de communicatie, denk ik wel eens. Want het punt is dat God zichzelf bekend maakt. Niet omdat hij zo nodig over zichzelf zou spreken, maar iedereen die spreekt, maakt daarbij zichzelf bekend. Dat wil zeggen, als iemand spreekt, dan vertelt hij toch, dan brengt hij naar buiten dat wat in hem leeft. Toch? Tenzij hij een mededeling van een ander doorgeeft als een postbode. Daar wordt onze maatschappij door vergiftigd in onze dagen. Woorden waarvan je niet weet waar ze vandaan komen, maar die worden maar doorgegeven. De oorsprong is zoek, je weet niet waar het vandaan komt en wat er de bedoeling eigenlijk van is. Wat erachter steekt, waar het uit voortkomt, enzovoort. Hè? Dat is heel vervelend. Maar goed. Maar in principe, als iemand spreekt, vertelt zo iemand wat hem bezighoudt, wat zijn leven is. Feitelijk. En daarom, God spreekt, maar daardoor leren wij hem kennen. Ook als hij over wat anders spreekt dan over zichzelf. Iemand zei, maar God spreekt toch altijd over zichzelf? En dan zeg ik, ja, dat zeg ik toch. Waar het ook over gaat. Het gaat altijd over degene die spreekt. Als een schrijver schrijft, is het autobiografisch? Het antwoord is altijd. Nee, lang niet altijd 100%. Dan zou het wel een erg domme schrijver zijn als je mij vraagt. Dat is iemand met een stoornis, denk ik altijd. Want zulke dingen doe je niet. Maar het is altijd autobiografisch. Het is altijd wat voortkomt uit iemands beleving uit iemands gedachtenwereld en daarmee uit iemands wezen. Maar het woord is uit iemands leven. En dat is precies wat hier staat. Wat ik dus vertel en wat Johannes hier schrijft is niet alleen maar op God van toepassing dus. Hè? Het is een algemeen beginsel. De mens gaat zijn leven door en hij spreekt. Vaak niet alleen met de mond, maar op velelei wijze. In al zijn doen en laten openbaart hij zichzelf en demonstreert hij, soms duidelijk, soms minder duidelijk, maar altijd komt het voort uit wat in hem is, wat feitelijk zijn leven is. Zie? En hier worden die dingen in hoogste instantie genomen en dus gezegd in verband met God zelf, die van den beginnen gesproken heeft, die zich bekendgemaakt heeft, die gezegd heeft, hier ben ik. Nou ja, hij zei, ik ben. Toch? Goed. Kortom, hij sprak, zijn woord, dat is de veruiterlijking van zijn wezen, daarmee ook van zijn kracht. Want woord is kracht, als dat niet zo was, stond ik hier niet. En woord is leven. En daarvan zegt Johannes dus een paar dingen. In de eerste plaats in vers 3. Nou, in de eerste plaats in vers 2 natuurlijk. Dit was in de beginnen bij God. En dan vervolgens vers 3. Alle dingen, dat wil zeggen het heelal, met al wat daarin is. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En laat die hoofdletter H u niet op het verkeerde spoor brengen. De hoofdletter H is de indicatie van wat men in het algemeen met dit schriftgedeelte doet. Want u weet immers, men gelooft, men, dat is lekker vaag, hè? Men, een mens. Men gelooft immers niet dat God van de beginnen en continu gesproken heeft. Dus wat moet men met het schriftgedeelte? En omdat men er toch geen raad mee wist, dit is historisch niet helemaal correct wat ik nu zeg, maar het is mijn interpretatie van een cynische kant overigens, maar sorry. Maar omdat men er geen raad mee wist, heeft men het mooi kunnen gebruiken voor een ander doel. Namelijk, men heeft het schriftgedeelte gebruikt voor de leer van de drie-eenheid. En voor woord heeft men ingevuld Christus. En men zegt dus, in de beginnen was Christus, nou ja, de zoon zegt men dan, want het gaat over de leer van de drie-eenheid. Hè. In de beginnen was de zoon en de zoon was bij God en de zoon was God. Dit was in de, of hij was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door de zoon gemaakt en zonder de zoon is geen ding gemaakt dat gemaakt was. In de zoon is het leven en het leven, dat wil zeggen de zoon was het licht der mensen en de zoon is het licht, dus klopt precies. Behalve dan dat je nou weggeredeneerd hebt. Er is weinig tegen in te brengen, maar wat je weggeredeneerd hebt, is dat ooit een keer in de geschiedenis, op een dag, op een heden, Jezus van Nazareth, die inderdaad door de Heilige Geest verwekt was in Maria, dat die Jezus tot Heer en tot Christus en tot Zoon gesteld is geworden op een heden. Met dank aan Psalm 2 en Handelingen 13 en nog zo wat schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. Dat heeft men nu weggeredeneerd en men heeft dit schriftgedeelte gebruikt voor het eeuwig voorbestaan, zonder T, het voorbestaan, de pre-existentie van wat men de Zoon noemt. Maar nou is men de betekenis van het schriftgedeelte echt definitief kwijt. Heb je die? Die dingen zijn toch geraffineerd. Want wat er werkelijk staat is, God heeft van de beginnen gesproken. En dat het woord dat God gesproken heeft inderdaad vervuld wordt in de persoon, het werk... persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, dat is waar, dat staat hier ook en dat staat in vers 14. Maar daar zijn we nog niet. Het was ook eigenlijk niet eens mijn bedoeling om daarover te spreken, maar het is enigszins onvermijdelijk. Waar het om gaat is dat in deze eerste verse gewoon staat dat God van de beginnen gesproken heeft. En het tragiek is dat men naar dat woord nooit heeft willen luisteren. En dat is tragisch, want punt 1. Alle dingen, vers 3, zijn door dat woord gemaakt. Dus ik zou het toch maar met een kleine letter schrijven, dat hetzelfde. Niet dat het echt belangrijk is, maar voor de goede orde. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Kijk, nou begrijp je dat. Want God heeft in 7 dagen hemel en aarde gemaakt, staat er in de Bijbel toch. En hoe deed hij dat? Nou, er staat gewoon, en hij zeide, God sprak. Dat is wat hij deed. En in de praktijk gebeurde het altijd zo. De verlossing van Israël uit Egypte. De Heer zei tot Mozes, dit zijn mijn woorden, je gaat naar de farao en dit zeg je tegen hem. Let my people go. Dat moet in het Engels, dat weet u. Let my people go. Dat was het, hè? En door zijn woord gebeurde dat. was wel ingewikkelder dan ik het nu zeg, maar in essentie, dit is het. En elke keer als God wat doet, zegt hij, nou niet altijd, maar hij zegt er gewoonlijk bij dat wat hij doet volstrekt in overeenstemming is met wat hij tevoren had aangekondigd. En daarom kondigt hij alles van tevoren aan en voert daarna zijn woord uit. Dat is de kracht van dat woord van God. Dat hij niet herroept, zal niet tot hem terugkeren, ik neem het niet weer, zegt hij, dit is wat ik gezegd heb en dit is wat ik ga doen. Kortom, alle dingen, niet alleen fysiek in de kosmos, maar ook in de geschiedenis, in, dat heet dan niet meer de kosmos, namelijk wereld, maar het heet wereld, namelijk de eeuw. Men lezen opnieuw Hebreeën 1, niet vers 1, maar vers 2 of 3. Daar staat door welke hij ook de eeuw of eeuwen gemaakt heeft. Vertaald met wereld, geloof ik, maar er staat aion. Dat wil zeggen, het idee is die van de geschiedenis. God heeft zijn hand daarin gehad en heeft dat ons ook medegedeeld. Alle dingen zijn door dat woord gemaakt en van de andere kant geredeneerd, want Johannes gaat altijd aan de andere kant ook nog staan en beschrijft het dan opnieuw, zodat je geen kant meer op kunt, hè? Hij zegt, en zonder dat woord, zonder hetzelfde, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Alles in de wereld, in principe, is voortgekomen uit het woord van God, het spreken van God. Dat is wat hij doet. Volgende punt is vers 4. In dat woord was het leven. Dat heb ik zojuist geprobeerd u te vertellen. Als iemand spreekt, spreekt hij over wat hij in gedachten heeft. Over zijn beleving, over hoe het eruit komt. Zal ik maar zeggen, wat eruit komt, komt uit zijn binnenste. Ik zal nooit vergeten dat ik voor het eerst ergens gevraagd werd officieel, voor zover zoiets officieel kan, om ergens te spreken. Dat was overigens in een tent. En na afloop was er iemand die zei tegen me, hij zei, ik heb er geen woord van begrepen. Maar ik heb wel gemerkt dat het uit uw hart kwam. Soms beschouw ik het als een belediging, alsnog. Want ja, uit het hart komen voort, dat is niet best. En van de valse profeten staat, zij profeteren, maar niet wat ik gezegd heb, zij profeteren uit hun hart, staat er. Uit hun eigen fantasie. Maar goed. Maar als bedoeld is dat ik dan met volle overtuiging de dingen naar voren gebracht heb, ja, zeker. Natuurlijk wel. Of het op verstandige wijze was, dat weet ik niet, maar dat weet ik tot vandaag nog niet. Dus dat maakt me verder ook niet uit. Ik hoop wel dat u er wat van begrijpt, in elk geval. Maar als iemand spreekt, laat hem maar praten. Hij praat over zichzelf, ook als hij het over een ander heeft. Kan niet missen. Geef hem de vrijheid en laat hem praten wat hij te zeggen heeft. Zie? Want daarin, in die woorden, is het leven. En het is niet maar symboliek wat ik nu zeg. De symbolische kant ervan is dit, dat je kunt alleen spreken als je adem hebt. Tenminste, we hebben het over de normale situatie. Als je adem hebt, en adem is leven immers, zonder adem geen leven. En terwijl je adem en dus je leven formeert, modelleert, je adem dus omzet in klanken, enzovoorts. Hè? Ja, terwijl je dat doet, geef je je leven gestalte. Jacobus, die je nou niet kan verdenken van dat hij de meester is van de metaforen, zoals Johannes. Jacobus, in de eerste Jacobusbrief, zegt dat in de praktijk een mens geleid wordt, gestuurd wordt, door zijn eigen tong. En hij wijdt er een heel hoofdstuk aan. Dat wil zeggen, een mens wordt gestuurd door zijn eigen woorden. Want in de praktijk is het zo dat als wij onze gedachten, ideeën formuleren, vormgeven, geven wij daarmee aan ons eigen leven vorm. Vraag het aan uw psychiater. Dat zijn de lui die je vragen stelden en dan moet je antwoorden geven. En praten, je weet wel, liggen op de divan enzovoort, je kent dat wel waarschijnlijk. Toch maar. En dan mag je praten. En terwijl je praat over wat je bezighoudt, krijgen de dingen die je bezighouden vaste vorm. En dat hadden die dingen daarvoor niet. Dan was het vaag, dat is het idee, hè. U weet wel, je bent een verwarde man of vrouw, zo heet dat tegenwoordig, ben je verward. Maar hoe krijg je ze allemaal weer op een rijtje als ze allemaal verward zijn, hè? Dan moet je het zaakje op orde zien te krijgen. En je krijgt het op orde als sprekend. Of helemaal niet. Dat kan wezen. Maar het idee is wel dat als je erover aan het spreken bent, krijgt het gestalte. Mijn vader zei vroeger al, die zei, je beheerst een onderwerp pas nadat je erover gesproken hebt. In verband met Bijbelstudie ook en zo, hè. Je beheerst je onderwerp pas nadat je erover gesproken hebt. Want dan krijgt het pas werkelijk gestalte. Zo wel, zoiets. Kortom, in het woord is het leven. Dan wel de beleving, als het dat wat makkelijker maakt. Maar u weet hoe het was, hè? Adem is de drager van het woord, maar adem is leven. God blies in Adam, naar Bijbelse maatstaven geformeerde klei, vormgegeven klei. God blies in hem adem, geest, of hoe je het maar vertaalt. Maar het was in ieder geval, hij blies in hem, dus je kan het als adem beschrijven. Blies in hem de adem, de geest des levens. Dat wil zeggen, hij droeg zijn leven over aan Adam. En hetzelfde beeld vinden we terug, want het is een soort beeld natuurlijk. Hetzelfde beeld vinden we terug in de opstanding van Christus aan het begin van een nieuwe schepping. De Heer verscheen bij zijn discipelen. Hij blies op hen. En zij ontvang de Heilige Geest. Maar dat was het. En dat op hem blazen. Wij zouden zeggen, ja, dat is een ritueel. Ze zeggen, ja, maar het is ook een uitdrukking van precies wat hij daar zei. Het overdragen van leven. De variant daarop kennen wij ook uit 2 Korinthe 4, vers 6. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Wanneer heeft God dat dan gezegd? Genesis 1, vers, wat was het? Vers 3, geloof ik, hè? Toen God voor de eerste keer sprak, althans, zo wordt het beschreven, en zei, daar zij licht. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. Dat is 2 Korinthe 4, vers 6. Hij is degene die in onze harten geschenen van schijnsel, licht. Die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis. Ander woord voor kennis. Licht. Licht is toch kennis? Nee, ik heb nog een paar termen wel bij de hand. Maar dat is toch ook wat het is, hè? Om te geven verlichting der kennis, der heerlijkheid. Ander woord voor heerlijkheid. Licht, jazeker. Der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. En dat vers, voor degenen die die hoofdstukken kennen, dat vers koppelt terug naar het voorgaande hoofdstuk, waar gezegd wordt dat het aangezicht van Jezus Christus lichtend is. En als men de Heer ontmoet, dan worden wij geacht dat licht van Christus te weerspiegelen op onze aangezichten, naar het voorbeeld van Mozes. En of dat beeldspraak is of niet, ja, dat weet ik niet. Die vraag moet u voor uzelf maar beantwoorden. Maar je moet het zo kunnen volgen. God heeft in onze harten geschenen. Heeft in ons geblazen. Kortom, wat is het dus in ons? De adem Gods. Het leven Gods. Het licht van God die licht is, want die heeft in onze harten geschenen. En de meest eenvoudige variant, misschien is het de meest concrete variant, is die van Colossenzen 3 vers 16. Het woord van Christus, wonen, dat is het woord voor blijven. En blijven is het woord voor wonen. Het woord van Christus, Colossenzen 3, vers 16. Het woord van Christus, wonen rijkelijk in u. En dat vers is een parallel van Efeze hoofdstuk 5. Even het juiste vers opzoeken. Efeze hoofdstuk 5. Vers 18, B, heet zoiets, namelijk, wordt vervuld met de geest. En dat het parallel is aan Colossenzen 3, vers 16, blijkt uit het volgende vers in beide schriftgedeelten. Want beide gaan mij verder met sprekende onder elkaar, met psalmen, lofzangen, christelijke liederen zingen en psalmen de Heer in uw hart, enzovoorts. En waar de ene schriftgedeelte heeft, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, heeft het andere, wordt vervuld met de geest. Dat wil zeggen, de geest wonen rijkelijk in u. En daarna hebben we weer 2 Korinthe 4, vers 6. God heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid van Christus. En het is alle keren volstrekt hetzelfde. En het is het resultaat, natuurlijk, in de eerste plaats van wat, wie God is en wat hij doet. Hij spreekt. Maar waarschijnlijk heb ik nu, of misschien heb ik nu ook voldoende laten zien om te kunnen beseffen dat al deze dingen slechts realiteit voor ons worden wanneer wij onze harten, daarmee onze levens, openstellen voor dat woord van God dat tot ons gesproken wordt. Want ja, dat woord, dat licht, dat leven moet bij ons binnenkomen. En hoe leven bij ons binnenkomt, is misschien wat moeilijk. Maar hoe woord bij ons binnenkomt, nou ja, we geven er gehoor aan. Wij geloven het namelijk, wij aanvaarden het. Vanzelfsprekend als waarheid, want ik zou niet weten hoe je anders iets aanvaardt. Iets aanvaarden als leugen lijkt mij volkomen incorrect woordgebruik. Je aanvaardt het of niet. Je gelooft het of niet. Je stelt er je vertrouwen op of niet. Kortom, wij luisteren naar het woord van God. Wij gehoorzamen, dat is een ander woord voor, wij geloven daarin. En waar dat woord in onze harten geplant wordt, met dank aan Jacobus 1, zou het ons zalig maken. Vandaar dat Paulus zegt in Romeinen 3 bijvoorbeeld, dat een mens gerechtvaardigd wordt en dus zalig wordt door geloof alleen. Door het ontvangen van dit woord. Want woord is licht. Woord is leven. Efeze 5. Oh, had u Efeze 5 al weggeslagen? Ik wel. Maar ik zal hem nog even opzoeken. Efeze 5, want we waren in vers 18. Maar ik lees nu maar even vers 13 dan, hè. Al deze schandelijke, heimelijke dingen, door het licht bestraft zijnde of wordende, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Licht maakt de dingen zichtbaar en daarmee openbaar. Vandaar dat er zoveel zaken in het menselijk bestaan in het geheim gebeuren. Ik zei niet dat ik er bezwaar tegen heb. Integendeel. Laat dat maar in het geheim gebeuren, want er zijn heel wat dingen die ik niet weten wil. He? Echt niet. Sommigen hebben er bezwaar tegen politiek die bedreven wordt in achterkamertjes en dat er geen controle op is. Nou, de oude regel in het politieke leven, in de internationale wereld, is altijd geweest geheimhouding. Dat is van het allergrootste belang. Dat hoeft niet iedereen te weten. Ik moet er niet aan denken dat alles wat ik doe, dat ik dat zou moeten uitleggen aan u. En waarom ik het doe, er zijn dingen waarvan ik zelf niet eens weet waarom ik ze doe. Ik doe ze gewoon uit gewoonte, of omdat ik niet beter weet. Uit dommigheid misschien, dat kan ook allemaal wel zo wezen. Maar stel je nou voor dat je er allemaal over na moet denken. Er wordt me wel eens gevraagd, waarom zus en waarom zo? En dan zeg ik, ja sorry, dat weet ik ook niet. Ik wil het ook niet weten. Toch? En hoe ze Nederland regeren, hoe ze dat doen, ik wil het niet weten. Echt niet. Ik weet alleen dat ik met het resultaat niet zo gelukkig ben, maar... Nou ja. En misschien is dat wel zo, omdat de mensen die de beslissingen nemen daarvoor verantwoording moeten afleggen aan alles en iedereen. Aan een stelletje mensen die daar in de kamer zitten. Nogal een grote kamer. Een soort stamtafel als in een café, zal ik maar zeggen. Dan moeten ze met elkaar praten. En daarna moeten ze hetzelfde nog een keer uitleggen, maar nog veel korter aan het journaille. Mag die het woord gebruiken, broeders? Of zullen we hem eruit knippen? Want die vragen altijd even kort. Excellentie, nou excellent zijn ze ook al niet meer. Maar gewoon even kort. We hebben nog 20 seconden. En dan moeten ze even kort uitleggen hoe het precies zit. Let die maar op de vragen als je dat hoort. Hè? Even kort en precies. Dat woord komt altijd in de vraag voor. Nou, dat gaat dus ook nooit. Maar je moet er toch niet aan denken dat je zo je werk moet doen. Ja, die jongens, die meisjes, die doen dat. En geld maakt een heleboel goed, denk ik dan altijd. Zoals het lied ook zegt, hè. Nou ja, enzovoort. Geheimhouding. Maar het is maar goed dat het in het geheim gebeurt. Stel je voor dat we alles van elkaar wisten. Zouden we elkaar niet aan durven kijken hier. Toch? Nee, het is niet ideaal. Maar ja, zo gaan die dingen. En daarom heeft men bezwaar tegen licht. U weet wat, licht moet gedimd worden, anders is het niet gezellig. Want als dat licht volop schijnt en je alles van elkaar weet, is er niks gezelligs meer aan. Is dat symboliek of niet? Ik weet het niet. Ik weet niet wat het is. Ik ken dat onderscheid niet zo goed meer. Toch? En daarom is het zo duister in de wereld. Men wil het niet weten. Als je het hoog in je bol hebt, dan zeg je liever, ja, van God weten we niet zoveel, eigenlijk niks, benader in zin. Want als je hem zou kennen, ja, dan betekent het dus dat je op je knieën moet. Want met God valt niet te onderhandelen. God is God. Zie? En dus kent men hem liever niet, dan kan men dus zijn eigen gang nog een beetje gaan. En daarom is het zo duister in de wereld. En dat is wat beschreven wordt hier, met name in het Johannesevangelie. Begrijp je me goed, het is een algemeen Bijbels onderwerp. Het is een heel breed onderwerp, te breed dan dat wij het uitgebreid zouden kunnen bespreken, ook op een dag als deze. Maar het beginsel moet toch in ieder geval duidelijk zijn. God heeft van de beginnen gesproken. En in zijn woord was het leven en het leven was het licht der mensen. Dat wil zeggen, God heeft de mens onderwezen. En de samenhang van licht en leven is u dus straks in de inleiding al enigszins voorgehouden. Het principe is eigenlijk zonder licht geen leven. Hoe minder licht, hoe minder leven. Zo werkt het in de praktijk. Het is gecompliceerder dan wat ik nu zeg, maar dit is wel het principe. Vandaar dat licht en leven synoniemen zijn. En voor degene die dat niet begrijpt, nemen we gewoon tegenovergestelde: duisternis en dood zijn synoniemen. En dus tegenovergestelde ook. Licht en leven. Trouwens, de Heer zei: dit zijn mijn geboden, als je daaraan houdt, geef ik je leven. Doe dit en gij zult leven. En dat is de samenhang tussen licht, woord en leven, uiteraard. Maar ja, vers 5. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet. En hoe men nou bij die vertaling komt, begrepen. Ik zal me er niet mee bezighouden, maar het voltooid deelwoord van grijpen is gewoon gegrepen. En dat had het dus moeten zijn. De duisternis heeft hetzelfde niet gegrepen. Trouwens, als je wat begrijpt, heb je iets gegrepen. Toch? Dan vat je iets. Toch? En liefst met een klikje erbij, dus dan heet het: heb je het gesnapt? Die heb ik van mijn tandarts geleerd. Toen hij me mijn gebit indrukte. Hij zei: het zegt klik. Als je het indoet, het klikt. Hij zegt: wij tandartsen houden daarvan als het klik zegt. Nou ja, doe maar. Dan snap je het, hè? Dat is het woord. Dan grijpt het zich vast. Maar het licht was in de wereld, in een duistere wereld per definitie. Maar die duisternis, die wereld dus, heeft het licht niet vastgehouden. Niet vastgegrepen. Daarom mag je er blij mee zijn dat God zelf ervoor gezorgd heeft dat het een en ander is opgeschreven en bovendien ook nog bewaard is geworden door de eeuwen heen, want anders zou het gewoon verdampt zijn. God heeft dat wel gezegd, maar wij trekken ons er niks van aan. Wij vergeten het. Want de wereld wil dat licht niet. Ik vind het ook persoonlijk verbazingwekkend hoe snel ook zelfs gelovige mensen, wedergeboren mensen, de Bijbelse waarheid die ze geleerd hebben kwijtraken kunnen. Dat gaat razendsnel. Dan vervaagt dat ineens en is men alles kwijt. Elke zekerheid kwijt enzovoorts. Want zo gaat dat. En zo kun je ook in de wereld evangelie prediken. Men hoort het aan en zegt: interessant, leuke zienswijze. En dan, daarna is het weg. De wereld heeft er niks mee. En de grondreden daarvoor is: men wil geen waarheid. Grondreden daarvoor is: men wil zichzelf tot God maken. Men wil zelf de dingen, de wereld, de mensheid naar zijn eigen hand zetten. Zijn eigen zogenaamde waarheid creëren, zijn eigen realiteit. Dat heet waan en het heet leugen, maar men noemt het abusievelijk, in de filosofie in elk geval, noemt men het waarheid. U weet wel, iedereen zijn eigen waarheid. Of wat hij ervoor houdt. Het is een misbruik van de term, want het is natuurlijk iedereen zijn eigen leugen. Maar omdat men de waarheid als zodanig niet kent, maar ook op voorhand niet erkent, net zo min als dat men God wil erkennen, op voorhand niet namelijk, blijft dus over dat iedereen zijn eigen waarheid heeft, terwijl het in wezen alleen maar om leugens gaat. En zo blijven wij leven in een duistere wereld. En blijven wij de vraag stellen: waarom zijn we hier? Of Voor anderen geldt niet, waarom zijn we hier? Voor anderen geldt, hoe moet het eigenlijk? Hoe heurt het eigenlijk, weet u wel? Hoe moeten wij ons gedragen? Want onder de inwenden, dat is alleen voor de oppervlakkige mens. Voor de wat dieper denkende mens is het natuurlijk... Hoe zou ik moeten zijn? Wie ben ik? En wat doe ik hier? Is er een doel aan? Heeft iemand het gepland? Is er ergens een richting die ik moet gaan? Of zo? Nee, er zijn ook mensen die gaan op de divan zitten en blijven daar gewoon op zitten. Dat heet op de bank tegenwoordig. Wat ik niet zou adviseren, want banken gaat niet zo best tegenwoordig. Maar vooruit, zitten op de bank te wachten tot de wereld vergaat of ze zelf het loodje leggen. Die heb u toch? Dat is de nette variant, want ik herinner me een variant van Jules de Korte. Maar die durf ik u hier niet te vertellen. Dus, vooruit maar weer. Maar die vegeteren zo het leven door, zitten te wachten tot ze weer doodgaan. Dat was het dan. Ja. Maar wij willen wel graag weten, is er nog iets zinnigs van te maken? Het eerste antwoord van de Bijbel is, nee, er is niks zinnigs van te maken, dus geef dat maar op. En het tweede antwoord is, nou ja, iets zinnigs ervan te maken, je komt tot God die gesproken heeft en je onderwerp je aan zijn woord, laat je met dat woord vullen en je duistere wereld en je duistere hart verandert in licht. Dat wil zeggen, in kennis. In wetenschap. God zegt iets. En het is in de praktijk voor ons alleen licht. Als we inderdaad dat woord dat God spreekt aanvaarden. En dat is volgens Paulus het doel van het menselijk bestaan. Volgens de schepper. Dat is in Handelingen hoofdstuk 17. En ik neem je mee naar Handelingen hoofdstuk 17. Het is een van mijn favoriete Bijbelgedeelten eigenlijk. Handelingen 17, omdat Paulus daar is in Athene. Zeg ik het goed? Ja. Paulus te Athene op de Areopagus. Er wordt nog even bij vermeld, wat wij trouwens geacht worden ook buiten de Bijbel om te weten. Dat Athene de culturele hoofdstad was van de wereld in die dagen. Dat wil zeggen, als er ergens in de wereld wijsheid te vinden was, of wijzen te vinden waren, was het in Athene. Daar vergaderden de filosofen, de grote denkers der mensheid, om met elkaar te discussiëren. Want dat doe je dan als je het niet zeker weet. Hè? Dan ga je discussiëren. Dan ga je kijken of je via een democratische weg, tamelijk Grieks overigens, via een democratische weg je gelijk kunt halen. Alsof dat er wat toe doet. Waarheid verandert niet door het aantal aanhangers. Maar toch. Maar goed, in Athene komen ze dus samen. Ik vind het een komische plaats. Want waarom het dan Athene heet, heb ik nooit begrepen. Ik heb het ook nooit nagezocht, moet ik eerlijk zeggen. Want Athene betekent labiel. Als het tenen is, dan is het stevig. Dat kunt u goed onthouden. Als je goede tenen hebt, dan kun je stevig staan. Hè? Tenen. Van these, van stelling, staan en wat het maar is. En Athene wil zeggen dat het niet stevig is. En dat zodra je er tegen blaast, laat het het om. Zoiets. Athene. Nou, daar komt Paulus. In zijn eentje. Dat vind ik ook komisch, want hij ging nooit alleen. Maar om een of andere reden komt hij daar helemaal alleen. Al onder de naam Paulus, de Kleine. Kleine kan al niet. Alleen en klein komt hij in Athene. En dan moet hij het opnemen tegen alle wijzen uit de hele wereld die daar samen rotten. Of zo. Hè? En dan krijgt hij het woord, want iedereen mag daar wat zeggen. Het is heel democratisch. En Paulus mag ook wat zeggen. En Paulus zegt in de eerste plaats, jullie mogen dan allemaal erg religieus zijn. Jullie hebben een record aantal goden hier in Athene. Hij zegt, maar je bent er één vergeten en dus de enige echte. En die God vertegenwoordig ik. Kunt je voorstellen vandaag, dan komt er ergens zo'n klein mannetje, komt het universiteitsterrein binnen, de campus zal ik maar zeggen. En die zegt, het is allemaal onzin, er is maar één waarheid en dat is waar ik voor sta. En dan staat er in de krant dat er een verwarde man verschenen is. Nou ja, toch maar weer. Die het einde van de wereld aankondigt. Ja. Nou, dat soort dingen. Met Paulus daar. En Paulus zegt, punt 1, die godsdienst van jullie kan je wel vergeten. Het is trouwens absurd te denken dat God, de schepper van hemel en aarde, woont in een tempel die jullie bouwen. God woont namelijk niet in een tempel met handen gemaakt. En Paulus kon het weten, want hij citeert Salomo, de man die de grote tempel gebouwd heeft in Jeruzalem. En die bij de opening van de tempel, ik vind het fantastisch, die bij de opening van zijn tempel, kunt u zich voorstellen in vol ornaat en zo, de koning der koningen uit die dagen, de grote opperheer van het wereldrijk van die dagen, want dat was het, enzovoort, en heeft die tempel gebouwd, zoals men nog nooit een tempel gezien heeft in de wereld. En hij moet hem openen en hij zegt, ja, dat is nou jammer, maar God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Zodat de volgende vraag is, waarom heb je het ding er dan neergezet? Dat is ook triest. Hè? Mooi, hè, waarheid. Veeg meteen de vloer aan met alle menselijke onderneming. Kortom, het was allemaal symbolisch en een werkelijk nut had het niet. Voor de economie, nou ja, toen maar, laten we het er maar niet over hebben. Maar in elk geval, hij zegt, God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dat zegt Paulus hier in Athene, dus te midden van al die tempels. En God kan ook niet van mensenhanden gediend worden. Ja, dat kan wel, maar niet in de zin van dat hij iets nodig heeft. Hij kan het ook zonder die mensenhanden. Dat is vers 25. Ook een belangrijke, maar vergeten waarheid. De waarheid namelijk, dat ook als wij God niet helpen, doet hij zijn werk. God kan zonder ons, God kan zonder u, hij heeft u niet nodig. Maar terwille van u, zegt hij, als je ergens je leven mee wil vullen met iets zinnigs, behalve op de divan zitten of, nou ja, doe maar. Kom dan tot mij, zal ik je handen vullen, geef ik je wat te doen. Met de vrezen valt dat een groot deel van de mensheid dan juist hard wegloopt. Want ze hebben liever werktijdverkorting. Toch? Brengen hun leven liever door in ledigheid. Maar men kan God dienen, het kan, ja. Maar God heeft niks nodig. Nee. En dat is die God die uit één bloede, vers 26, het ganse geslacht der mensen heeft gemaakt, implicerend alle mensen zijn familie van elkaar en delen een gemeenschappelijke stamvader, om over de gehele aardbodem te wonen, bescheiden, dat wil zeggen bepaald en afgescheiden hebbende, de tijden tevoren geordineerd. God deelt dus de heilsgeschiedenis, de geschiedenis in, minstens in periode, hebben de tijden tevoren geordineerd, heeft zijn data gesteld, zijn bestemde tijden en de bepalingen, begrenzingen van hun woning. God heeft diverse volkeren hun eigen land gegeven. Die grenzen kennen wij al lang niet meer. Maar het is wel bepaald. Implicerend, maar ik durf het nauwelijks nog te zeggen, implicerend dat dat voor de mens ook beter is. Dat de verschillende volkeren wonen in verschillende plaatsen. Als je dat apartheid wilt noemen, dan vind ik het allemaal prima hoor. Maar het is bepaald van Gods wegen. Nee, niet alleen voor Israël met een beloofd land, maar voor alle volkeren. Staat trouwens uitgebreid in Genesis. Wat is het? Genesis 10. Nou ja, en daarna 11. Maar primair in Genesis 10. En de bedoeling is van de mensen in het algemeen, zo verdeeld zijnde, opdat zij, dat is het doel van uw en mijn leven en van ieders leven, opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem ooit, immers ooit, een keer, tasten en vinden mochten. Let op tasten. Kun je God dan tasten? Nee. Dus de vraag wordt, waarom staat het er dan? En het antwoord is, omdat het nou eenmaal donker is in de wereld. En de mens gaat tastend, zoekend zijn weg. En zegt, wij weten niet zoveel over God. Eigenlijk niets. Hij gaat tastend zijn weg. In de duisternis. En hier staat, de bedoeling is dat zij de Heere zouden zoeken. Nou mis ik eigenlijk een verwijzing naar Romeinen 3. Waar staat, er is niemand die God zoekt. Daar is ook niet tot één toe. Hoezo is het dan de bedoeling dat men de Heere zou zoeken? Mijn vaste antwoord is, men zou ook niet zozeer zoeken naar de Heere of naar God. Men zou zoeken naar waarheid. Of naar wijsheid. Hetgeen weliswaar verschillende begrippen zijn, maar niet van elkaar los te koppelen overigens. En wie waarheid of wijsheid vroeg zoekt, staat in de Bijbel, zal vinden. Die mij vroeg zoeken, spreekt de wijsheid. Was het Spreuken 8? Ik weet dat mijn hoofd niet, maar dat kan iedereen tegenwoordig vinden. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Gedenk de Schepper in de jongelingsjaren. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Als je wijsheid dan wel waarheid zoekt, kom je met garantie terecht bij de Heere. Bij God namelijk. Dat is misschien niet wat je dan zocht, maar het is wel wat je dan vindt. Want met woorden als die van Johannes, God is waarheid. Dan wel Christus, die God is, is de waarheid. Dan wel, de Heere Jezus zei, vooruitgrijpend op zijn opstanding overigens, ik ben de weg. Daar vroeg u toch naar, hoe je met je leven aan moet, de weg. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Je kan ze ook nog bij elkaar, dat is Johannes 14 vers, wat is het jongens? De heren journalisten waren immers de navigators. Moest je toch die teksten uit je hoofd leren? Johannes 14, vers wat het maar was. Vers 6, dank je broeder. Ik kon het ook nooit onthouden. Maar goed, Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid. Je telt ze trouwens bij elkaar op. Dan krijg je, ik ben de ware weg. En het volgende woord was, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Tel ze weer bij elkaar op. Ik ben de levende, ware weg. En daarna leg je het naast Hebreeën hoofdstuk 10. Waar gesproken wordt over een verse en levende weg die Christus ons ingewijd heeft. En waar leidt die weg naartoe? Gaan we weer. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is de weg die tot God leidt. Je zoekt de waarheid, je vindt Christus en via hem kom je bij God. En dat is niet mijn filosofie, dat is niet wat ik uitgedacht heb of zo. Dat is maar niet een opvatting, dat is wat geopenbaard is in de Bijbel. Zo werkt het. Heb u dat? Ik heb er zo gekend, ik ken mensen en heb mensen gekend die dat ook tegen mij zeiden gewoon. Ik ben altijd op zoek geweest, want ik wilde de waarheid weten. Als die dan bestond, dan wilde ik het graag weten. En op een of andere wijze vinden ze dan de Heer Jezus Christus, hun heiland. Zelfs als ze ervan uitgingen dat je daar niet terecht kon komen. Dan nog, serieus de waarheid zoeken, kom je alleen maar daar terecht. En buiten hem is verder niks. Dus je hebt maar twee mogelijkheden. Of je blijft in het duister rondtasten. Ik had iemand die ik toch altijd een vriend noem. Maar het is kort geleden overleden. Nou ja, een jaar geleden of zo. Is kort geleden overleden. Maar die gaf er de voorkeur aan te blijven zoeken. Die vond het prachtig te zoeken. Maar hij informeerde wel. Hoe heb jij dat dan? Hoe zie jij dat? Dan leg ik hem dat allemaal aan. Hij was uitstekend op de hoogte van de christelijke wereld. Vooral in Nederland enzovoort. Ja, echt waar. Stuurde me ook krantenartikelen toe uit de christelijke kranten enzovoort. Leefde helemaal mee. Maar hij zei gewoon, ja, maar het is toch wel erg eenzijdig hoor, Albert, als je alleen maar die Bijbel hebt, hè? Want hij had nog een paar andere dingen als bronnen. Waaronder het gewoon denken, wiskundig, natuurkundig denken, en dan nog die Oosterse mystieken en de I Ching en wat er allemaal mee samenhing enzovoort. Want ik kon me van alles uitleggen. Hij zegt, dat lijkt toch op wat jij me verteld hebt. En ze zeggen, ja, dat lijkt er wel op. Maar ja, het is het niet, hè. Het is een theorie die God buitensluit. En die de wereld, de schepping, de wereld als zodanig verzelfstandigt, zonder dat die wereld van een godheid zou afhankelijk zijn. Maar hij weigerde wat te accepteren. Nou ja, houdt het op, hè. Ja, hij vond het gewoon interessant. Allemaal, ook wat ik hem vertelde. Maar hielp verder niks. Triest, vind ik zoiets. En dan denk je, zo'n man zoekt oprecht. Jawel, hij zoekt, maar niet echt. Hij vindt het zoeken prettig. En hij blijft zoeken. Hij vindt het interessant. Nou, aan hen hebben wij geen boodschap. Want het gaat niet om het zoeken, het gaat om het vinden. En vinden doe je hier, in de Bijbel. En wat je dan vindt, is waarheid. En inderdaad, wat je dan vindt, ja, wie je vindt, het is de Heer Jezus Christus. Dat is waar, dat staat bovenaan, dat is het belangrijkste van alles. Maar neem niet weg dat hij zegt, ik ben de waarheid. Dus wat je vindt, is de waarheid. En niet alleen met betrekking tot onze eigen persoonlijke zaligheid. Niet alleen met betrekking tot het feit dat de Heer Jezus onze zonde gedragen heeft op het kruis. En dat hij de enige weg is tot de Vader. Want de Bijbel vermeldt nog veel en veel meer dan dat. En de waarheid is inderdaad breder. Het is niet maar dat ene ding. Dat ene ding mag dan voor ons persoonlijk zelf, voor ons zelf, het belangrijkste zijn als een soort van levensverzekering. Zo van, nou ja, mocht ik komen te overlijden, dan ga ik naar de hemel. En als iemand beleidt dat hij daar zeker van is, dan zijn we wel heel blij. Maar God heeft veel meer geopenbaard. Hij heeft zichzelf bekendgemaakt in wat hij gedaan heeft, in wat hij zal doen in de toekomst en wat hij doet in het heden. En ik zeg dat langzaam, omdat alle drie in de praktijk ter discussie staan. Wat hij gedaan heeft in het verleden, het was voor mij zelfs nog een soort schok toen ik in een van de werken van Weinreb las dat hij zei of schreef, ik weet niet hoe dat gegaan is, iemand had geloof ik een dictaat opgenomen, maar dat doet er niet toe. Maar er stond zwerder weer dat Weinreb zei, Abraham is geen historische figuur. Maar het is wel waarheid. Maar niet in de zin van historisch. Abraham is alleen een figuur ter lering. Dat is een... maar hij heeft niet echt bestaan. Orthodox-Joods, volgens hemzelf althans. Hè. Kortom, ja... Kortom, de Bijbel zegt, God heeft dit gedaan, God heeft zus gedaan, God heeft zo gedaan, maar geloof het niet eens. In het verleden. Maar spreken wij over de toekomst, of een profetisch woord, daar kun je zelfs in evangelische kring niet eens meer mee aankomen. Alleen met vage dingen die men ooit ergens gehoord heeft en toen maar heeft opgenomen in de statuten of zoiets. Ik weet niet hoe dat werkt. Zo van, ja, de Heer komt weder, want het staat in de Bijbel. En er is ook iets met Jeruzalem. En oh ja, het Joodse volk is het uitverkoren volk. Dus dat moet nog een keer goed komen. En dus als de Heer komt, komt het goed. En dat is het dan. En daarna legt men het weer neer. Want dan zegt, meer weten wij er toch niet van. Want het is allemaal Joodse symboliek. Want God kan zich maar op één manier openbaren. Heeft maar op één manier gesproken. En voor zover hij het anders gedaan heeft, begrijpen wij er toch geen snars van. En men gooit een groot deel van de Bijbel weg. En dat is niet alleen maar een boek Openbaring. Hè, maar dat is een heel groot gedeelte van de Oud-Testamentische profeten bovendien. Maar gooit het weg. Dat is de toekomst. Nou ja. En wat het heden betreft... Ja, mensen, sorry. Maar dat roep ik zo vaak en ik durf het haast niet meer te zeggen. Maar eigenlijk moet ik gewoon zeggen... Ja, wat het heden betreft, men heeft geen flauw idee... van wat God vandaag doet. Sterker nog, men heeft het idee dat God vandaag eigenlijk helemaal niks doet. En omdat er daardoor een vacuüm ontstaat, krijg je dus vanzelf dat er hier en daar mensen opstaan die dan komen vertellen wat God vandaag wil doen. En als u dan voldoende in het zakje doet... Nee, letterlijk uiteraard, niet overdracht, letterlijk, dat blijft simpel... Dan gaan we daaraan werken, want God wil vandaag. En dat moeten wij uitvoeren, want het is Gods wil, enzovoort. En we weten het altijd weer te vertellen wat God vandaag van ons wil... en wat God vandaag van ons werkt. En wat hij bij ons doet in ons eigen leven... of in onze plaatselijke gemeente, of in dit land. Dus doet het altijd goed in Nederland, in dit land. Of wat God doet vandaag in Korea, of waar hij het maar doet ook alweer. In het buitenland, of we weten het, in Nigeria. Dat is alweer achterhaald, geloof ik. Hè? Wat God doet in... En natuurlijk wat hij doet in Israël, Jeruzalem en wat het maar was allemaal. Dat soort dingen. En ik moet u zeggen dat het allemaal onzin is. Maar men heeft geen idee. En ik heb u wel eens vaker verteld, ik ga dat nou niet demonstreren... maar men heeft er een soort gewoonte van gemaakt... om al die schriftgedeelten die handelen over het tegenwoordige werk van Christus... om die weg te redeneren bij voorkeur naar het verleden... dan zijn we er helemaal af namelijk, sprak hij cynisch. En anders weg te redeneren naar de toekomst, maar dan zijn we er ook af, want daar weten we niks van. En dat is het dan. En wat er dus vandaag gebeuren moet, ja, nou, dat moeten we dan zelf maar uitzoeken. We wachten op iemand die het ons komt vertellen. Zo iemand geeft zich dan bij voorkeur ook uit voor een profeet en zo. En zo gaat dat dan. Kortom, men legt de hele Bijbel dus naast zich neer. Ook nadat men officieel tot geloof gekomen is. En men neemt genoegen met een soort levensverzekering... Als ik dood ga, ga ik naar de hemel. En daarna vraag ik dan retorisch. En waar staat dat dan in de Bijbel? En dan komt daar geen antwoord op, want dat staat nergens. Echt niet. Maar dat komt omdat men het tegenwoordige werk van Christus is kwijtgeraakt. Men weet het niet. En wat ik dus zei, en dat is niet zo vrolijk aan het eind van de ochtendbijeenkomst. Wat ik dus zei, is dat zelfs dat in de praktijk zelfs dus het grootste deel van het zogeheten christendom nog steeds tastend door het leven gaat op zoek naar, ja, naar wat eigenlijk? Met een Bijbel bij zich, gesloten en wel, gaat men tastend door het leven. En zodra die open gaat, dan zegt men, ja, maar dat kan je ook anders uitleggen. En ik ken zelfs mensen die kunnen je precies vertellen op welke verschillende wijze een bepaalde tekst kan worden uitgelegd. En wie die uitleg dan uitgevonden heeft in het verleden en wanneer dat dan was, dan kunnen ze je precies vertellen. En daarmee hebben ze een excuus om geen keuze te maken en te zeggen, Siel, je kunt het niet weten. Het zijn toch geleerde mensen die erover nagedacht hebben, enzovoort. En de een zegt dit en de ander zegt dat. En wat moet je er verder mee? En dan zijn de liederen populair. Father alone will understand why. Of die van, eenmaal zullen wij het begrijpen bij de Heer. We shall understand it better by and by. Daar zijn nogal wat liederen van. Eenmaal. Komt een keer goed, dan zullen we het weten. Maar het is diep tragisch, want de bedoeling is dat wij het nu zouden weten. En er is een goede reden voor. De Bijbel zegt dat een van onze geestelijke zegeningen, uit de opsomming van 7 uit Efeze 1. Een van de geestelijke zegeningen is dat God ons geopenbaard heeft, bekendgemaakt heeft, de verborgenheid van zijn wil met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling. En met betrekking tot de volgende bedeling van de volheid der tijden, enzovoorts. Kortom, God heeft ons bekendgemaakt wat hij in onze dagen zou doen. Dat zijn dan dingen die in oud-testamentische tijd weliswaar niet geopenbaard zijn. Dat heten de tijden der onwetendheid. Heb je Handelingen 17 nog voor u? Handelingen 17. Vers 30. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende. Dat is oud-testamentische tijd. Waarin God zich niet volkomen geopenbaard heeft. Maar nu in onze nieuw-testamentische tijd heeft hij zich wel volkomen geopenbaard. En maakt hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend, heet dat. Nu eenmaal die nieuwe schepping die beloofd was is aangebroken, is er niets wat hem nog hindert om zich volkomen aan ons bekend te maken. En dat is wat hij wil doen. Zie? En de bedoeling is dat als wij komen tot de Heer Jezus en hem aanvaarden als onze verlosser, als onze zaligmaker, dat wij de rest van ons leven zouden zitten aan de voeten van onze heiland. Dat is het enige wat nodig was, zei de Heer tegen Martha. Om te zitten aan de voeten van de heiland. Om zich te laten onderwijzen en om de lieflijkheden des Heeren te leren kennen. Met dank aan de psalm waaruit het geciteerd was. Zie? Kortom, de wereld is in duisternis. En weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe moet en wat hij met het heden aan moet. Wij als kinderen Gods worden geacht te weten waar wij vandaan komen, hoe dat zit met die oude wereld. Ook te weten waarheen wij onderweg zijn en waarheen de wereld onderweg is, hoe het allemaal moet aflopen. Maar in het bijzonder, wij weten wat de Heer vandaag doet. Niet omdat we dat om ons heen waarnemen, maar simpelweg omdat God het in zijn woord aan ons heeft geopenbaard. En dan kan je met recht zingen, ik wandel in het licht met Jezus Het donkere dal ligt achter mij. En daar moeten we het dringend bij laten. En we geven het woord aan broeder Johan Bos.